Goedemorgen. Morgen eigenlijk met een reden uitgezocht. Want we leven in een tijd tussen hemelvaart en Pinksteren. Met de Happy Kids Club hebben we met de kinderen ook over hemelvaart en Pinksteren gehad. En dan ben je daarmee bezig, denk je daarover na om zo'n middag te leiden. En dan spreekt God eigenlijk tegen me en die zegt, maar weet je wat het allerbelangrijkste is van hemelvaart en Pinksteren? Dat wij het mogen vertellen. Dat God ons de kracht geeft om anderen over hem te vertellen. En dat hij niet eerder weerkomt. Dat iedereen het mag weten dat Jezus leeft. En dat is onze taak. En daarom is hemelvaart en Pinksteren zo belangrijk. En vergeten dat zo vaak. Dat hemelvaart eigenlijk. God ging naar de hemel. Heeft mij de kinderen laten zien. Ik liet die ballonnen op. En we stonden allemaal zo te kijken. En dan denk je, zo hebben de discipelen gekeken naar de Heer Jezus toen hij naar de hemel ging. Maar ook met de verwachting. Want ze waren niet verdrietig, want ze wisten dat hij terugkwam. En die verwachting mogen wij ook leven. En wat is het dan mooi dat we dat met elkaar mogen doen. Dat zegt het volgende lied. Dat we met elkaar als broers en zussen onderweg mogen zijn. En waarom? Het mooiste geschenk wat God ons geeft is een eindeloos leven. Eindeloos leven. Geweldig toch dat we daarna uit mogen kijken. En laten we elkaar in vreugde en verdriet naast elkaar staan als broers en zussen. En een vrede leven. En straks is het volmaakte vrede. Laten we het zingen. We mogen ook deze dienst in Gods handen leggen door middel van een stil gebed. Zullen we stil worden? Amen. We gaan ook een heel mooi kinderlied weer met elkaar zingen. En dat zegt, ik moet weggaan. Ik kan echt niet blijven. Want de Heilige Geest kwam om de woorden aan ons door te geven. Daar gaat het liedje over. Zullen we het met elkaar zingen? Ik denk dat jullie het allemaal wel kennen. Ik moet weggaan.
Ik moet weggaan, ik kan echt niet blijven. Nou, broeders en zusters, mensen hier aanwezig. U bent net al welkom geheten door Margriet, maar ook namens mij allemaal heel hartelijk welkom vanochtend in deze dienst. Fijn dat jullie er allemaal zijn, dat jullie thuis meeluisteren via de middelen van techniek en dat we samen gemeente van Jezus mogen zijn vanochtend. Want dat zijn wij. En alles wat gaat gebeuren, of we nou zingen, of we nou bidden, of we nou straks een zegen vragen voor broeder Koster in zijn nieuwe periode van dienen van de gemeente, dat maakt niet uit of we naar de preek luisteren. Het gaat allemaal uiteindelijk om onze Heer. Om Jezus, die leeft en die Heer is van deze gemeente, waarvoor we al gezongen hebben, waarvan we al gezongen hebben, dat Hij er is, dat Hij met ons meegaat, dat Hij terugkomt. Hij is onze vreugde. Hij is onze hoop. En ik heb daar ook voor gebeden en wij ook daarnet. En ik heb mijn eigen persoonlijke gebedsleven van de week, dat een ieder van ons vanochtend dat mag ervaren. Dat mag weten. En een ontmoeting mag hebben met de levende, opgestane Heer die wij kennen. En dat doen we in de volle overtuiging dat Jezus ook hier is. En dat jij hier niet zomaar bent, maar dat Jezus hier is om jou te ontmoeten. En dat dat de reden is dat wij hier zijn. En daarom beginnen we ook met een moment van gebed. Om ons naar die Heer uit te strekken. Mag ik dat met jullie gaan doen? Vader in de hemel. Grote Heer Jezus Christus. Wij zijn ontzettend dankbaar dat we vanochtend weer de mogelijkheid hebben om hier te zijn. En dat we de mogelijkheid hebben, als we hier niet kunnen zijn, om dan te luisteren via internet en andere middelen, om zo toch met elkaar gemeente te kunnen zijn. En om dat vanochtend in alle openheid en vrijheid te kunnen vieren en beleven. Niet om onszelf, niet om de gemeenschap die wij met elkaar vormen, wat natuurlijk ook belangrijk is, maar uiteindelijk gaat het om u. Omdat we u willen ontmoeten en uw gemeente willen zijn vanochtend. We zingen en we bidden en we lezen uit de Bijbel en we doen zoveel andere dingen om u. Want u bent het waard om verheerlijkt te worden door ons. U bent het waard om ons aan over te geven. Ons hart voor te openen en te vragen, Heer, spreek tot ons vanochtend. Spreek tot ons vandaag en geef een ieder van ons wat wij nodig hebben. Want dat weet u. U kunt immers in onze harten kijken. En kijkt zoveel verder dan de buitenkant. U weet hoe wij hier zijn. En u weet wat het is dat u tot ons te zeggen hebt. En wij openen onze harten daarvoor. In de volle overtuiging en wetenschap dat u ook werkelijk met uw geest tot ons komt. Want u hebt gezegd, daar waar jullie samenkomen in mijn naam, daar ben ik erbij. En de Heilige Geest is uitgestort over ons en werkt in ons midden, dat ervaren we. En we geloven wat u zegt en we vertrouwen op wat u doet. Want u bent de God die hemel en die aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft voor altijd en die niet loslaat wat u bent begonnen te doen. En daarom spreken we uit, Heer. Geef ons genade en vrede en rust en blijdschap vanochtend. Troost als we dat nodig hebben. Bouw ons op en schenk ons uw geest in overvloed. Kom naar ons toe. Spreek tot ons. Allemaal. In Jezus' naam. Amen. Dan gaan we kijken en luisteren naar het kindermoment. Dan mag ik Lisbeth voor naar voren vragen.
Kom maar naar voren. Jullie mogen ook wel hier even op de bank of voor op de dingen gaan zitten. Gaan we zitten. Nou, dan ben ik heel benieuwd, hè. Wie van jullie kan mij vertellen wat het toppunt van geduld is? Ik zie Timon heel erg lachen. Nou, zeg het maar. Wat is het toppunt van geduld? Weet je dat echt niet? Er zijn toch mooie grapjes over? Mopjes, of niet? Hij zijn al heel oud. Nou, wat is een van zo'n mopje? Oh, op je hoofd gaan staan en wachten tot je sokken naar beneden vallen? Dat vind ik wel een hele goeie. En wie weet er nog zo een? Kijk, ja, hoor hem al. Een vis op de muur tekenen en wachten totdat hij wegzwemt. Hadden jullie die al gehoord? Dat is wel het toppunt van geduld, hè, of niet? Want dat gaat nooit gebeuren. Die vis die gaat nooit wegzwemmen als die op de muur getekend staat. Nou, en als je dan denkt aan een Bijbelverhaal, hè? Wat is dan het toppunt van geduld? Weet een van jullie dat? Waar moesten ze heel lang wachten?
Pinksterfeest.
Op het Pinksterfeest, ja, dat is een hele goeie. Daar ga ik zo wat meer over vertellen. Wie weet er nog een? Wie moest ook heel lang wachten? Nou, zeg maar. Mozes. Mozes moest ook heel lang wachten, hè? Ja, dat klopt. Nou, en Aaron die zei het net al. De discipelen die moesten heel lang wachten voor Pinksterfeest. Want toen de Heer Jezus naar de hemel ging, toen zei de Heer Jezus tegen de discipelen, jullie moeten naar de stad toe gaan en jullie moeten wachten totdat je met kracht, totdat je de kracht uit de hemel krijgt. Nou. En dan moesten ze wachten tot het Pinksterfeest. En dat was 10 dagen. En weten jullie wat ze in de tussentijd deden? Gingen ze bidden? Gingen ze de Heere God loven? Dat gingen ze doen. Dus 10 dagen gingen ze bidden en wachten totdat ze de kracht van de Heer zouden krijgen vanuit de hemel. En denk je dat ze toen al wisten wat die kracht was? Denk je van wel? Nou, ik denk dat ze het nog best wel een beetje moeilijk vonden om te begrijpen wat dan die Heilige Geest was. En wat hij zou gaan doen. Want de Heere God die had dat wel verteld, de Heer Jezus. Maar eigenlijk wisten ze nog helemaal niet zo goed wat die kracht nou zou zijn. Dus het was eigenlijk wachten op iets wat heel moeilijk was. Wat ze helemaal niet van wisten en waar ze eigenlijk op wachten. Hebben jullie wel eens lang moeten wachten op iets? Ja? Rosalie? Waar moet je op wachten? Op een spinner. Oh, ja, nou ja, dat duurt heel lang, hè, Rosalie, voordat je dan een keer zo'n ding krijgt. En jij?
Nou, toen ik een spinner kreeg.
Oh, ook een spinner. Ja, spinners die zijn helemaal in tegenwoordig. En is er ook iemand die echt ergens lang op moest wachten? Aaron. Oh. Ja, als je op de wie mag, dan moet je wachten totdat het tijd is voordat je op de wie mag. Nou, dat duurt ook best lang, hè? Ja, want dat mag vast maar 1 keer per dag of zo. Ja, daar moet je dan heel lang op wachten. Dus wachten duurt lang. En 10 dagen wachten duurt nog veel langer. En weet je wat je dan kunt doen in de tussentijd? Dan zou je kunnen bidden. Want dat deden de discipelen ook. En als je gaat bidden, dan krijg je kracht van de Heer, want de Heilige Geest is er nu al. Dan krijg je kracht van de Heer Jezus om het vol te houden. En dat wilde ik jullie vanochtend vertellen. En daar gaan we ook een liedje over zingen, want dat heet Daarom bidden wij.
Thank you.
Nou, en voordat jullie naar de zondagschool gaan, wat gaan we dan altijd nog doen?
Bidden.
Bidden. Heel goed. Heel goed. Nou, dan vouwen we de handen en dan doen we de ogen dicht en dan bidden we. Vader in de hemel, dank u wel dat we dat mogen weten, Heer, dat we het van u mogen verwachten. Ook als we letterlijk ergens op wachten, ook als het misschien wel eens moeilijk is en we denken, hoe moeten we erdoor? U bent er altijd. En dan zult u naar ons toekomen en dan zult u er voor ons zijn. Laat het zo zijn, Heer, dat wij dat allemaal weten, maar in het bijzonder onze kinderen. Dat ze dat mee mogen nemen en dat ook vanochtend, als ze naar de zondagschool gaan en daar hun programma hebben, dat ook mogen ontdekken, dat u er werkelijk bent. Dat het niet zomaar een verhaaltje is of iets dat we elkaar vertellen, maar dat het werkelijkheid is. Dat u leeft en dat u ook voor hen er wil zijn. Ik wil het programma zegenen dat voorbereid is, dat dat ook uit de verf mag komen en dat de zegen van u eraan verbonden mag zijn. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Nou, veel plezier op de zondagschool.
We gaan met elkaar een paar prachtige liederen zingen. De eerste twee liederen zingen we achter elkaar. En de eerste zegt ook, dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Hij heeft hem ons gegeven, mogen wij loven en danken. En waarom? Omdat wij dood waren door de zon. Maar dat Hij heeft en wij door Hem mogen leven. Zullen we deze twee liederen ook staande met elkaar zingen? We zingen achter elkaar.
Come on.
En het volgende lied zegt dat ook nog. Ik noemde je bij je naam. Als je weet dat Jezus weet, dan heeft hij je eenmaal bij je naam genoemd. Hij heeft gezegd, ik wil jou, ik ken jou, ik weet wie jij bent. En dan mag je met hem onderweg gaan. Dan kan je zeggen, Jezus, u bent mijn vriend. En door uw liefde leer ik nu om te leven samen met u. Dat zegt het volgende lied. U noemde mij bij mijn naam.
Dan is het moment gekomen dat we ook een zegen willen vragen voor onze broeder Koster, die in zijn leven opnieuw weer de stem van de Heer heeft verstaan en naar lang en rijp beraad heeft gemeend om die nieuwe fase van bediening ook weer met de Heer van deze gemeente voor de gemeente in te gaan. En ik wil daarvoor vragen of broeder Flip naar voren wil komen, samen met de broeders van de raad die er vanochtend zijn en die om ons heen willen gaan staan. Onze broeder heeft zijn verkiezing aanvaard en daarin zien wij als gemeenschap van geloof dat de wil van de Heer gevolgd wordt, dat daarnaar geluisterd wordt, ook door onze broeder. En wij willen daarin hem de zegen meegeven. En dat doen we door het stellen van een aantal vragen aan onze broeder en daarna ook een zegengebed over hem uit te spreken. onder biddend opzien tot God bent u verkozen als raadslid van deze gemeente. Dat u deze benoeming hebt aanvaard is voor ons het bewijs dat u daarin de wil van de Heer hebt gezien en dat u zelf wil overgeven aan de dienst die aan deze taak verbonden is. En daarom ook een aantal vragen. Staande voor God en zijn gemeente. Bent u zelf bewust dat onze Heer u deze bediening heeft toevertrouwd middels verkiezing? En dat hij door de Heilige Geest u als opziener over de gemeente heeft aangesteld? Gelooft u dat deze Heilige Geest u zal bekwamen voor deze taak en u zal helpen de gemeente te wijden en te besturen? Belooft u uw dienst met alle gaven en talenten die God u gegeven heeft in overeenstemming met de Bijbel als woord van God trouw te vervullen samen met de andere leden van de raad? Belooft u door de kracht van de Geest en door voortdurend opzien naar Jezus, het hoofd van de gemeente, dat u de gemeente zult dienen en niet over haar zult heersen? Belooft u dat u uw leven in en buiten de gemeente probeert te leven naar de wil van de Heer, heilig en zuiver als getuige van Hem? En belooft u dat wat u vertrouwelijk ter oren is gekomen, ook vertrouwelijk te zullen behandelen? Wat is daarop je antwoord? Broeder, mag de Heer kracht en wijsheid geven en zijn geest om Hem te kunnen dienen in de taak waarvoor u geroepen bent. We gaan een zegen vragen over de bediening en de taak die broeder Flip ingaat de komende jaren. Dat gaan we als volgt doen. Onze broeder zal zometeen knielen op het knielbankje. De broeders van de raad staan eromheen. Ik zal mijn handen uitstrekken naar Flip. Dan spreek ik een gebed uit en direct daarachteraan zingen we dan van lied 450 het derde couplet. En ik wil jullie vragen om daar in ieder geval bij te gaan staan. Vader in de hemel, zo zijn we ook vanochtend bij elkaar en hebben wij heel in het bijzonder deze broeder, Heer. Deze broeder die opnieuw weer een moment wil nemen, een periode wil nemen om u te volgen in de taak die u voor hem gesteld hebt. En hij is verkozen. Verkozen, Heer, door ons als gemeente. En hij heeft gemeend om die verkiezing aan te nemen, om daarin uw stem te verstaan en wij hebben die verkiezing gedaan ook in biddend opzien en we willen u dan ook vragen, Heer, wilt u onze broeder daarin zegenen? Als hij de komende jaren u gaat dienen, als hij de komende jaren in de gemeente gaat dienen, met zijn taak, met zijn talenten. Heer, wilt u hem zegenen en tot zegen laten zijn? Voor ons, voor de broeders en zusters in deze gemeente. Als hij, want dat zal toch zijn taak zijn, veel pastoraal werk gaat doen. Dat hij de liefde van u mag uitdragen. Troost mag geven, steun mag geven, met mensen mag optrekken. En daar iets van u mag laten zien. Want dat is onze opdracht. En dat is zeker de opdracht die onze broeder heeft. Wil hem daarbij zegenen. Kracht geven en de gezondheid. Om te dienen. Als een trouwe dienstknecht. Van u, Heer, in Jezus' naam. Amen. Staan, jullie mogen weer gaan zitten. Jullie ook. En zo zie je dat we allemaal taken en bedieningen hebben en dat we een zegen mogen meegeven aan onze broeders en zusters die in die bediening staan, dat we voor hen mogen bidden, want dat is natuurlijk niet iets eenmaligs hier op het podium en dan is het gedaan. Nee, we mogen daarvoor blijven bidden. En we mogen ons ook verantwoordelijk daarin opstellen dat als er een beroep op ons wordt gedaan, dat ook wij dan daarin mee zullen werken, zover als dat in ons vermogen ligt. Want ook dat is gemeente zijn. Dan wil ik ook de mededelingen met jullie doornemen, de signalen die bij ons zijn binnengekomen. En dan beginnen we met wat op het mededelingenblad staat, zuster Ankie van der Tuin. Zij is van de week gelukkig weer thuisgekomen uit het UMCG. Nou, daar mogen we ontzettend dankbaar voor zijn dat dat weer zo is hersteld, dat dat mogelijk is. Maar we moeten niet vergeten dat ze 2 zware operaties heeft gehad en dat haar herstel echt lang gaat duren. Langzaamaan zal zij weer moeten opkrabbelen. Dus ook al is ze thuis, het vraagt nog steeds ons gebed en ons meeleven bij deze situatie. Dan zuster Brugge, die heeft de afgelopen week weer opnieuw een transfusie ondergaan, bloedtransfusie. Nou, dat is toch een zorgelijke ontwikkeling, als dat steeds maar weer moet. En het gaat allemaal al niet zo lekker, het kwakkelt allemaal maar wat door met de gezondheid. En dat gaat ook maar steeds door, het is toch zorgelijk. En wij willen ook met gebed om onze zuster heen staan en u ook alle sterkte wensen met alles wat op uw levenspad komt. Blijf ook voor haar bidden. Dan nog een nagekomen bericht, zuster Marianne ten Boer, die liet mij weten dat ze al een hele tijd last heeft van longen, luchtwegen, allerlei klachten die niet overgaan. En dat de arts nu heeft gezegd dat het goed zou zijn om verder onderzoek naar te doen wat er nou precies aan de hand is. En dat is best wel spannend, zei ze. Daar heeft ze best wel wat zorg om. En ze vond het ook fijn vinden als we dat met elkaar zouden delen. En ze gaf ook aan, ze zou het ook heel fijn vinden als wij daarvoor zouden bidden. Hier met elkaar, maar ook als we thuis zijn in ons persoonlijke gebedsleven. Dat we dat een van de punten maken om voor te bidden met elkaar. Jij trouwens veel sterkte met alle onderzoek. Dan wat andere mededelingen, een paar korte. Als eerste even ter herinnering, aanstaande zondag 4 juni is het Pinksteren. Dan hebben wij dus niet de avondmaalsviering. Die hebben we normaal wel de eerste zondag van de maand, maar omdat het Pinksteren is, wordt dat dus nu de 11e, de 11e juni. En dan nog een vraag van de mensen die het bloemetje in de wijk organiseren. Volgende week is er weer een bloemetje voor de wijk. Dus voor mensen buiten de kerk in je omgeving, die je namens de kerk een bemoediging mag geven. Namens ons als gemeenschap van geloof. En de vraag is, daar is nog niemand voor. Is daar iemand voor? Rinus steekt zijn vinger op. Dus dat kan dan volgende week zo geregeld worden. Dat was wat ik ermee te delen had qua mededelingen. Zullen we samen voor deze dingen gaan bidden. Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we zo gemeente mogen zijn in alles wat ons overkomt. Dat we gemeente mogen zijn in vreugdevolle liederen die we voor u zingen. Dat we gemeente mogen zijn in allerlei activiteiten die we doen in deze gemeente. In allerlei samenwerkingsverbanden. In allerlei verenigingen, kringen. Heer, wat we ook doen, dat we met elkaar mogen optrekken. En dat we gemeente kunnen zijn. En dat we zo ook gemeente mogen zijn in gebed, Heer. En dat we voor elkaar en voor onze gemeente kunnen bidden. Dat we het allemaal bij u mogen brengen en mogen weten, het is niet mensenwerk. Maar het is het werk van u. En dat is zo geweldig en zo diep. Dat geeft ons zoveel kracht en dat geeft ons ook de rust en de zekerheid dat we mogen weten, maar het is ook niet ons werk. Wij zijn niet zomaar een groep, een vereniging, een gemeenschap van mensen die het beste ervan proberen te maken. Nee, wij zijn een gemeenschap van geredde zondaars. Verloste mensen die rondom u optrekken met elkaar als een gemeenschap van geloof, een gemeente van u. Als een lichaam waarvan u het hoofd bent. En wij danken u daarvoor, want we beseffen dat is niet om ons. Dat is niet omdat wij het hier in Delfzijl als een klein groepje van een paar honderd mensen uitzonderlijk veel beter doen dan de andere mensen. Of uitzonderlijk veel vromer zijn dan de andere mensen. Integendeel. Dat is omdat we verlost zijn. Omdat wij beseffen, Heer, we schieten zo tekort, maar we hebben een geweldig cadeau, een geweldig geschenk van genade gekregen van u. Omdat u zegt, ja, het is waar. Er is veel kwaad, ook in jouw leven, maar ik heb jou verlost. Ik ben de weg gegaan naar Golgotha. Ik heb geleden aan het kruis daar waar jij had moeten lijden. En ik heb jou vrijgekocht. Jij bent van mij. Heer, uw naam zij geloofd en geprezen daarvoor, want dat is zo rijk en zo diep, elke dag weer, die genade die ons tegemoet komt. Want wij slaan onszelf hier niet op de borst, Heer, wij beseffen heel goed. Ook al zijn wij verlost en gered en proberen we het goed te doen en te leven als een nieuwe schepping, als nieuwe mensen, dat we eigenlijk dagelijks nog soms weer struikelen in dingen, tekortschieten in dingen, onbewust verkeerde keuzes maken of soms ook bewust en expres onze eigen wil doen en daarin zondigen. En toch is er steeds weer uw genade. En is er steeds weer uw vergeving, Heer Jezus Christus, die zegt, maar de prijs is betaald. Als wij onze zonde belijden, mogen wij met u verder. En het is onbegrijpelijk. Het is niet voorstelbaar en toch door u bedacht. Dank u wel, Heer Jezus Christus. In naam zij geloofd en geprezen, tot in eeuwigheid, door al uw kinderen, daarvoor. En het is zo geweldig dat ook vanuit die genade wij bij u mogen komen om ook te bidden en voorbeden te doen. Voorbeden te doen voor de mensen die we genoemd hebben. Voorbeden te doen voor broeder Koster in zijn nieuwe tijd van bediening. Maar ook voor zuster Ankie. Van de tuin die thuis is gekomen. Wij zijn ontzettend dankbaar dat het alweer zo ver hersteld is met haar. Maar we willen nu ook voor haar blijvend bidden. Dat zij in de weg die voor haar ligt van herstel. Uw nabijheid en kracht steeds mag ervaren. Als het goed gaat. Maar ook als er misschien wel weer een stapje terug moet worden gezet. En het even niet gaat. Dat ze dan toch vertrouwen mag houden. Omdat ze weet. Maar de Heer leidt mijn weg. Hij is mijn herder. En dat bidden wij u niet alleen voor haar. Wij bidden u dat ook voor zuster Brugge. Die elke week nog trouw met ons opgaat als haar gezondheid het toelaat. En die een van onze gemeente is al zo lang. Maar die wel ouder en ouder wordt. En wiens lichaam en gezondheid minder en minder wordt. We willen u voor haar bidden of u haar wilt omgeven. Of u haar kracht wilt zijn en blijven. En of u wilt maken, Heer, dat ze dat geloof dat ze heeft en dat vertrouwen dat ze heeft in u, Heer. Dat ze daar kracht uit mag putten, steeds weer. Dat dat mag blijven en dat ze zich gedragen mag weten door u, die ook voor haar de herder bent. En dat zelfs als zij door een dal gaat van duisternis, zij niet bang hoeft te zijn, want u bent bij haar. En dat mogen we ook bidden, Heer, voor zuster Marianne. Die in een tijd van onzekerheid en zorg leeft over wat er aan de hand is. Die al zo lang wat dat betreft ook klachten heeft. En die nu allerlei onderzoeken ingaat. Dat is spannend en zorgelijk voor haar gezin. Wilt u haar nabij zijn? Wilt u haar de rust geven? In deze tijd van u. De vrede dat ze mag weten, ik leg mijn handen of mijn leven in de handen van u. En wat er ook gebeurt, waar ik ook heen ga, u bent er altijd. Want zoals de psalm het zegt, hoe zou ik aan uw aandacht kunnen ontsnappen? Ging ik naar de hemel, u bent daar. Was ik in het dodenrijk, u tref ik daar aan. U bent overal, want u bent in ons en met ons, waar wij ook zijn. Laat het zo zijn, Heer, dat ook Marianne dat mag ervaren de komende tijd. En dat datgene wat onderzocht wordt, ook resultaat mag opleveren, dat er iets uit mag komen wat behandeld kan worden, waardoor zij zich ook weer sterker en beter gaat voelen. En zo zijn er zoveel dingen om voor te bidden. Zoveel ziekte, zoveel zorg, zoveel verdriet in het leven van ons allemaal. Want wij allen dragen wat dat betreft de last van het leven met ons mee. Omdat we soms simpelweg gebukt gaan onder alles wat het leven op ons pad werpt. Ziekte bij onszelf, ziekte bij mensen om ons heen. Het verlies van geliefden wat soms makkelijker te dragen is dan op andere momenten. Dat het zo in kan snijden in ons hart. Dat het haast niet meer vol te houden is bij vlagen. Zorgen die we kunnen hebben, Heer, om de wereld, om ons eigen persoonlijke leven, om geliefden, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, partners. Heer, u kent al het leed dat er in ons hart is. En ook daarvoor mogen wij bidden. Met elkaar als gemeenschap. En wij mogen u vragen, Heer, voorzie en geef uitkomst, genees, vertroost en richt op. Geef wat wij nodig hebben. Maar bovenal geef dat we weten, er is iemand die bij ons is. Die van ons houdt, die ons er doorheen draagt. En dus vrezen wij niet. Want u houdt alles in uw hand. En dat bidden wij u dan ook, Heer, voor onze gemeente. Onze gemeente die ons lief en dierbaar is. Waarvan we houden, maar waarin ook soms dingen niet goed gaan. En waarin soms ook de plank wordt misgeslagen door ons. Wees genadig met onze gemeenschap. Wees onze gemeenschap nabij en laat ook ons steeds weer merken dat u er werkelijk bent. En geef ons de kracht en spreek ons steeds weer aan door uw Heilige Geest om u op de eerste plek te zetten. En om u meer en meer tot koning en heer van deze gemeenschap te maken. Dat we het zicht daarop houden en samen steeds weer voor u gaan. En dat we tot zegen dus mogen zijn voor elkaar en voor een wereld die dat zo ontzettend nodig heeft. Help ons daarbij, Heer. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen zingen Abba, Vader, U alleen. En dat is ook het collectelied van deze ochtend. Tijdens het voorspel van dit lied wordt er gecollecteerd. De eerste collect is voor het werk van onze gemeente. En de tweede voor het werk van onze diaconie. Die zoveel, echt zoveel mensen steeds maar weer helpt in materiële nood. komt uit het evangelie van Matteüs. En daarvan lezen we vers 21 en 22 van het 18e hoofdstuk. Matteüs 18, vers 21 en 22. En zuster Jan zal dat met ons gaan lezen.
Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 7 maal toe? Jezus antwoordde: Niet tot 7 maal toe, zeg ik je, maar tot 70 maal 7.
Ja, zo hebben we vandaag voor deze preek 2 versen als schriftgedeelte. En dat is best wel weinig eigenlijk. Want als wij normaal een preek hebben hier op zondag, dan zijn de schriftgedeeltes, de bijbelgedeeltes vaak veel langer. En vandaag hebben we dus maar 2 versen. Heel kort. En toch heb ik wel heel bewust gekozen voor slechts deze 2 versen. Slechts dus in aanhalingstekens. Want juist deze 2 versen zijn een preek op zich waard. Zeker voor ons vandaag de dag. En zeker ook als christenen hier in de Baptistengemeente Delfzijl. Het zijn natuurlijk wel bekende woorden die we gelezen hebben. En die woorden die gaan over 70 keer 7 maal een ander vergeven. Nou, dat zijn dingen die hebben we vast allemaal wel eens gehoord. Dat we elkaar op die manier moeten vergeven. En dat is ook een hele duidelijke boodschap. Maar hebben we er wel eens wat langer bij stilgestaan? Bij wat dit gedeelte ons wil leren? Bij wat Jezus nou precies bedoelt als hij dit zegt? En wat dat ons in onze context en in onze situatie precies te vertellen heeft. Want dat is best belangrijk om daarover na te denken. Er zit veel in deze 2 versen. Om te beginnen kun je alleen al kijken naar Petrus. Want daar begint het mee. Petrus begint door naar Jezus toe te lopen en een vraag aan hem te stellen. En hij stelt deze vraag: Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik hem dan vergeving schenken? Tot 7 maal toe? Nou, op zich, zo zat ik ook thuis dat eens een beetje te bedenken en te overdenken, is dat, nou, best een heel redelijk voorstel, dacht ik zo. Ik weet niet of je daar wel eens over nagedacht hebt, maar eigenlijk is het natuurlijk best wel genereus. Ga maar na, als er iemand hier in deze gemeente jou iets aandoet, en die doet het vervolgens nog een keer, en nog een keer, en nog een keer, zonder enig blijk van inzicht, zonder enige blijk van verandering, nou, dan denk ik dat 99 van de 100 gemeenteleden hier, waaronder ikzelf, daar wel gauw klaar mee waren. En dat hoeft geen 7 keer te duren. Laat me eerlijk zijn. Dus 7 keer is best wel genereus. Te meer als je beseft dat de rabbies in de tijd van Jezus leerden dat je je broeder of zuster in de gemeenschap van het geloof 3 keer hoefde te vergeven. Dat dat al heel netjes was. Dat dat al heel, nou ja, goed was, voldoende was. En dan kan je je wel voorstellen dat als Petrus zegt, nou, zullen we dat dan 7 keer doen, dat dat al heel wat lijkt. En toch gaat Jezus nog een stapje verder. Of een stapje. Hij zet een hele grote stap. Want Jezus zegt, nee, niet 7 keer, maar 70 maal 7 keer. En dat is wel even wat anders. Kijk, wat hier wordt bedoeld is, laat dat duidelijk zijn, niet dat wij elkaar dus letterlijk 70 keer 7, 490 keer moeten vergeven. Dat je dat afturft en als je er dan bent, is het klaar. Nee. Het zijn symbolische waarden die Jezus hier geeft. 70 zijn getallen in de Bijbel met betekenis. En die betekenen, die wijzen op het feit dat het een volmaakt, een vol getal is, waar geen eind aan is. Het is ook het getal, de getalswaarde voor God. En wat Jezus daarmee wil uitdrukken met het 70 keer 7 is, er moet dus geen maat zitten op onze vergeving van elkaar. Dat moet voortdurend. Dat moet blijvend. Daar kan geen eind aan komen, omdat wij allen vergeving hebben gekregen. Onze zonden zijn ons vergeven, al onze zonden. En dus moeten wij ook vergevingsgezind zijn naar elkaar toe. Maar, dan heb ik wel twee dingen die ik daarbij wil noemen. Twee dingen ter verduidelijking van wat Jezus hier zegt. Het eerste dat ik wil noemen heeft te maken met het feit dat Jezus hier spreekt over het vergeven van elkaar als broeders en zusters. Dus binnen de gemeenschap van geloof, daar gaat dit voor op. En dat zie je ook als je naar Petrus kijkt, want Petrus begint zijn vraag met: Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt. Dus het gaat hier over de gemeenschap van geloof. Mensen die daar buiten staan, daar is het anders voor. En als er iemand in jouw omgeving is die jou constant belachelijk maakt om jouw geloof, of jou uitscheldt om jouw geloof, bedreigt om jouw geloof, of je op het werk de hele tijd in een hoekje drukt om jouw geloof, dan hoef je daar niet oneindig in te blijven investeren en voortdurend maar te blijven vergeven. Dat is niet wat dit gedeelte leert. En de Bijbel leert dat als mensen er echt niet aan willen, dat je op een gegeven moment het stof van je schoenen mag schudden en verder mag gaan. De Bijbel zegt, je moet niet voortdurend je palen voor de zwijnen werpen. Daar zit een zekere grens aan. Alleen in de gemeenschap van geloof is dat anders. In de gemeenschap van geloof mag er geen grens aan zitten, mag er geen maat aan zitten, omdat onze gemeente, onze gemeenschap één is, die is gebaseerd op vergeving. Zonder de vergeving van Jezus was deze gemeente er niet. Was jij hier niet, was u hier niet, was ik hier niet. Dit is een gemeenschap die gebouwd is op het idee van vergeving. En omdat ons vergeving is gegeven, mogen wij ook elkaar vergeving geven en schenken. Mogen wij daaraan werken. Mogen wij daar inhoud aan geven in onze eigen praktijk. Daarnaast en het tweede wat ik dan nog wil benadrukken, is dat Jezus hier spreekt over vergeven van fouten, van zonden, als het ook daadwerkelijk beleden wordt, als het berouw is. Dat blijkt heel duidelijk als je het parallelle gedeelte pakt uit Lucas. Want in Lucas, het evangelie van Lucas, komt dit verhaal ook voor. En dan zegt Jezus het zo in Lucas 17 vers 4. En als iemand tegen je zondigt en terugkeert en zegt, ik heb berouw, vergeef hem dan. Dus dat is wel de context. Er moet wel een zeker bewustzijn zijn van het feit dat er iets is fout gegaan. En als iemand dan naar je toe komt en zegt, ik heb dat ook fout gedaan, dan is het aan ons als broeders en zusters om elkaar te vergeven. Want als wij onze zonden belijden, zal God ons ook vergeven. Dus belijden wij aan elkaar en vergeven wij elkaar. 70 maal 7. Steeds weer. Nou. Dat inhoudelijk over deze versen. Nou, dat is denk ik een bekende boodschap. En als je dit nog niet wist, dan heb je het nou geleerd. En ik heb het uitgelegd. Maar de vraag die je jezelf natuurlijk moet stellen is, waarom is dit nou zo belangrijk? Waarom leert Jezus ons deze les? Nou, dat doet hij omdat er anders in de gemeente van Jezus een cultuur ontstaat die niet goed is. Dat als wij dit principe, dit uitgangspunt niet in de praktijk brengen, dat het met ons niet goed gaat. Want besef dit, als je met elkaar optrekt in een gemeenschap van geloof, dan gaan er dingen fout. Waar mensen in een groep met elkaar optrekken, worden fouten gemaakt. Er is geen mens perfect. En dat geldt in een gezin, in een familie. Als je op je werk met een team werkt, dan weet je ook, er gaan soms dingen fout. Als je naar school gaat, in je klas, er gaan soms dingen fout. En daar waar mensen samen leven, samen werken, samen spelen in een sportteam of weet ik veel wat, daar gaan soms dingen fout. En dat is in een gemeente van Jezus niet anders. Ook daar gaan soms dingen fout. Soms, ja, onbedoeld, per ongeluk, soms uit lompheid en onvoorzichtigheid, omdat we even niet verder nadenken. Soms, daar moeten we ook eerlijk in zijn, soms ook expres. Want ja, dan ben je zo boos dat. Er komt allemaal voor, niets menselijks is ons vreemd, daar ontkom je niet aan. En als je dan niet bereid bent om elkaar te vergeven zoals Jezus het hier leert, dan krijg je in je gemeente een cultuur van onverdraagzaamheid. Een cultuur waarin mensen geen fouten meer mogen maken, want het wordt je tot een eeuwigheid nagedragen. Nou, en dan voel je wel aan, dat is geen basis voor een gezonde gemeenschap van geloof. En dat wil ik vanochtend nog wat aanschouwelijker maken met een voorbeeld. Maar dan heb ik wel een vrijwilliger nodig. Je hoeft niks te zeggen, je hoeft alleen maar even op het podium te komen. En even dit dienblad vast te houden. Je moet wel even een beetje een sterk iemand zijn, want er komt nog wel wat. Maar je moet hem alleen maar kunnen vasthouden, dat is alles. Is er iemand die dat wil doen? Als er niemand komt, dan gaan we niet verder met de preek. Mark. Ja, dat kan je wel aanwerken. Hou hem maar even goed vast. Want hoe gaat het nou in een gemeente als er een cultuur van onverdraagzaamheid is? Nou, dan gaan er dingen fout. En dan wordt er een fout gemaakt. En daar staat dit steentje voor. Ja? Daar staat dit steentje voor. En dit steentje is een fout die gemaakt wordt door iemand in de gemeente ten opzichte van in dit geval Mark. En dat is dus een last, een schuld. En die komt op het bordje van Mark te liggen. En als er niks mee gedaan wordt en er is verder geen vergeving of wat dan ook, dan blijft dat steentje daar liggen en dan draagt hij dat mee. En dat is dan één steentje. Maar ja, daar blijft het niet bij. Als je langer in de gemeente meeloopt, dan weet je dat er gaat nog wel eens weer wat fout. Nou, stel je voor, Mark die heeft het heel erg moeilijk in zijn leven. En hij verwacht dat de gemeente naar hem omziet, maar de gemeente vergeet hem. En gaat niet bij hem langs, bidt niet voor hem, gebeurt niets. Weer een steentje erbij. Dan heeft Mark iemand in de gemeente met wie hij optrekt, een broeder of een zuster. En dat lijkt heel goed te gaan en Mark denkt, nou daar kan ik op bouwen. Maar dan op het moment suprem, als Mark die broeder of zuster nodig heeft, laat hij het afweten. Weer een steentje erbij. Stel je voor, Mark doet mee aan iets in de gemeente. Hij organiseert. Nou, dan komt er flink, hè? Hij organiseert iets. En hij zet zich daar met hart en ziel voor in en hij vraagt van de gemeente, help mij, steun mij. En als het dan zover is, kom en doe mee met die activiteit. Maar de gemeente laat het afweten en er komt bijna niemand. Nou, stel je voor dat Mark in de gemeente zoekt naar de wil van de Heer en verwacht dat iemand in de gemeente hem daarbij begeleidt, maar het gebeurt niet. En als hij er met iemand over praat, dan krijgt hij een hele bak met verwijten en moeite over zich heen. Wat hem heel erg kwetst. Nou, weer wat. Nou, en zo kan ik wel doorgaan. Ik kan allemaal dingen bedenken waar het fout kan gaan in de gemeente. Maar je ziet wel wat er gebeurt. Hè? Die last die jij te dragen hebt, wordt steeds groter en groter. En het wordt er niet lichter op, denk ik. Nee. En als je er even een stukje mee loopt, dan gaat dat nog wel. Maar stel je voor dat je nou ja, hier 20, 30 jaar mee rondloopt. Dat is niet fijn. Dat wordt heel zwaar. Ja, ja. Nou, dankjewel voor deze demonstratie. Ja. Gaan we weer zitten. Dus dan zie je wat er gebeurt, hè? Heel aanschouwelijk. Die bult met last en verwijten en pijn en verdriet en fouten die gemaakt wordt, die wordt groter en groter en groter en groter. En niet alleen bij Mark, maar ook bij mij en bij jou en bij u, want wij leven allemaal in diezelfde gemeente en er worden fouten gemaakt en er wordt niet vergeven en dan krijg je dit. En dan lopen we allemaal met zo'n last. En wat gebeurt er dan? Dan word je verbitterd. Want dan denk je, ja, zie je wel, er gaat zoveel fout. En ik ben steeds het slachtoffer. En dan staat er iemand op en die zegt, ja, maar zullen we dit? En je denkt, oh nee, en dan gaan we weer. Dat is dan je instelling. Dan gaat het helemaal niet goed. En dan hoeft er ook maar vaak maar dit te gebeuren. Of je ontploft helemaal, want er ligt al zoveel. En als er dan maar een klein kiezelsteentje meer bij komt, nou dan gaat het los. Zo werkt dat vaak. En dat leidt tot verbittering, dat leidt tot verwijdering tussen broeders en zusters. En dan is het er ook wachten op dat we elkaar met die dingen gaan bekogelen. Want je kan ze meesjouwen, maar je kan ze ook pakken en naar iemand anders gooien. Hè? Al die pijn en dat verdriet, al die frustraties die er zitten, al die verwijten die je hebt en dan krijg je een cultuur van beschuldigingen. En dan gooi je het naar de voorganger en dan gooi je het naar de raad of dan gooi je het naar die broeder of zuster. En dan wordt het voor zijn voeten geworpen, haar voeten geworpen en dan zeg je zo en zo. Dan is het munitie geworden om elkaar mee te bestoken. En als het zo ver is, dat is het bij ons niet hoor, dat zeg ik niet. Let goed op, dit is niet wat ik voorhoud als zo is het. Maar zo kan het wel worden. En dan heb je een compleet fysieke cultuur van onverdraagzaamheid, van verwijten, van verwijdering, van verbittering, van beschuldigingen. En dan kom je nergens meer met de gemeente. Ja, dan gaat de gemeente op den duur daaronder lijden, schade van ondervinden. En dan gaat de gemeente op den duur daaraan kapot. En je eigen geloofsleven stokt dan ook. Want als jij niet hierin stappen zet van groei, waarin je ontwikkelt in een van die basislessen van geloof, vergeef elkaar, ja, dan kom je niet verder en dan wordt dat ook een stukje verwijdering tussen jou en God. Tussen jou en de gemeente. En dan komt dat dus niet goed. En dat is de reden waarom deze les van 70 maal 7 maal zo ontzettend essentieel is. Voor ons als gelovigen, voor ons als gemeente. Weet je dat dat begrip, die term 70 maal 70 nog een keer voorkomt in de Bijbel? Namelijk in Genesis 4. In Genesis 4, daar is het Lamech, dat is een nakomeling van Kaïn, die zegt dat hij ieder die hem ook maar iets aandoet, al is het maar een schrammetje, dood zal slaan en zal wreken. En dan zegt hij het zo in Genesis 4, dan zegt hij, Kaïn wordt 7 maal gewroken, Lamech 70 maal. En in de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta, staat hier dezelfde uitdrukking als die je in Matteüs 18 vindt. En dat is waarschijnlijk geen toeval, want de christenen in de tijd van Jezus en de Joden in de tijd van Jezus, ook Matteüs, kenden de Griekse vertaling. En dat was zoals het Engels nu. Dus eigenlijk iedereen sprak dat onderling met elkaar. Kenden die vertaling. En heel veel van die uitdrukking vind je dus ook terug in de brieven van Paulus en het Nieuwe Testament. Dus dit is waarschijnlijk ook geen toeval. En dat doet Matteüs bewust. En Jezus gebruikt waarschijnlijk ook dus in het Aramees-Hebreeuws die uitdrukking om daarmee het contrast te schilderen. Het contrast te laten zien van hier heb je Lamech die zegt, ieder die mij wat aandoet, die wreek ik. Daar zal ik vergelding voor laten neerkomen. Boosheid, agressie, mijn recht. En Jezus zet daar tegenover, nee, ieder die mij wat aandoet in de gemeente van Jezus en die zijn zonde aan mij bekend, die vergeef ik ruimhartig en steeds weer. Omdat ik zelf vergeving heb ontvangen. En ik hoop dat je een beetje aanvoelt hoe groot het contrast is en wat daar de toehoorders van Jezus destijds in werd voorgehouden. En wat ons daarin wordt voorgehouden. Kijk, op zich is de boodschap duidelijk. En ik heb hem hier nu vanochtend ook weer neergelegd. En nou zou ik er nog veel meer over kunnen zeggen. Ik zou het kunnen concreet kunnen maken. Ik zou allerlei voorbeelden kunnen geven van wat ik om mij heen zie. Waarvan ik zeg, nou kijk daar eens naar, kijk daar eens naar. Hoe zit dat in jouw leven? Maar ik denk dat ik dat helemaal niet hoef te doen. Want op zich is dit een hele duidelijke boodschap. En we begrijpen allemaal, dat begrijp jij, dat begrijp ik, dat begrijp u, dat begrijpen wij met elkaar wat deze boodschap te betekenen heeft voor jou. Voor u, voor mij, voor ons. En waar er dingen zijn waaraan we moeten werken in onszelf. Waar wij moeten vergeven. Waar wij moeten belijden. En waar we met elkaar in de praktijk brengen wat hier wordt opgedragen door de Heer Jezus. En ik zou je daarom willen oproepen, juist ook in deze preek en in deze dienst. Luister naar de Heer. En wees hem gehoorzaam. Ook hierin. En toon je liefde voor God daarin. Toon je liefde voor je broeders en zusters daarin. En vergeef elkaar steeds maar weer. Omdat ook jij zoveel vergeving hebt ontvangen. Amen. Laten we samen gaan bidden. Vader in de hemel, Heer Jezus Christus, de boodschap die u vanochtend voor ons hebt is een korte, krachtige, maar zo'n diepe en belangrijke boodschap, Heer. Dat we mogen vergeven. Elkaar als broeders en zusters en wel 70 maal 7 maal. Dat we geen cultuur van onverdraagzaamheid moeten hebben. Geen houding van vergelding en wraak van mijn gelijk. Maar dat we elkaar in zachtmoedigheid en liefde van u steeds weer mogen vergeven. Als zonden worden beleden. Zodat lasten niet worden meegedragen. Jaren en jaren. Zodat het niet zo is dat er als het ware een grote vulkaan ligt van allemaal verwijten en beschuldigingen die bij het minst of geringste weer wordt opengehaald. Waarin we munitie vinden om de gemeente en elkaar in te bestrijden en te verwijten. Dat niet gaat ontstaan. Maar dat we steeds weer als vrije verloste zondaars met elkaar verder mogen gaan. En Heer, wij danken u dat we in onze gemeente niet zo'n gemeente zijn en ook nooit zijn geworden. Waarin zo'n cultuur van onverdraagzaamheid ontstaat. Maar tegelijkertijd belijden wij wel dat er ook bij ons dingen soms wel te lang blijven liggen. En dat er ook bij ons dingen soms niet worden uitgesproken. En dat dat voor sommigen een zware last is die zij mee te dragen hebben. En ons ook aan ons een stuk koppigheid en trots te verwijten is, omdat we dat niet met elkaar willen belijden en uitspreken. En we willen het dan ook bij u brengen en met elkaar bidden. Spreek tot ons allemaal in ons hart op dit moment en laat ons zien waar in ons leven daar misschien nog stappen gezet moeten worden. Help ons om over drempels heen te komen. En help ons ook dat als wij misschien met van die lasten rondlopen, dat we dan ook de ruimte krijgen en de kracht van u om daarover te praten en het bij mensen te brengen. En dat dan ook wij als broeders en zusters naar elkaar willen luisteren. En de weg van liefde met elkaar willen gaan. Geef ons daarvoor uw zegen. Geef ons daarvoor uw geest. Want op eigen kracht is dit vrijwel onmogelijk. Dan zijn we er al veel sneller klaar mee. Maar u houdt ons een hogere weg voor die mogelijk is door u. Help ons daarbij als gelovigen. En help ons daarbij als gemeente. Steeds maar weer. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen zingen. Toon mijn liefde voor de ander. Dit is wat ik wil dat jullie doen. Dit is waarom ik bij jullie neerkniel. En toen Jezus het laatste avondmaal vierde met zijn discipelen, knielde hij neer en waste hij hen de voeten. Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn. Dit is wat de wereld ziet van mij als je mij gaat volgen. Het is ook een getuigenis als wij zo met elkaar durven leven. Toon mijn liefde voor de ander. En zo mogen we gemeente zijn, door de tijd heen, door de jaren heen met elkaar. En mogen we dat doen onder leiding van God en door de kracht van de zegen van de Heer, die we iedere dienst weer aan elkaar meegeven en uitspreken als we de dienst afsluiten. Dat gaan we zo doen. Dan daarna zingen we een slotlied, opwekking 249. En dan daarna wil ik broeder Flip hier op het podium vragen. Dan kunt u, als u dat wil, hem de hand drukken en zegen en sterkte ook persoonlijk wensen voor de tijd die voor hem ligt. Maar eerst wil ik jullie vragen om te gaan staan en de zegen te ontvangen. Broeders en zusters, weet dat de liefde van God onze Vader oneindig groot is en ons allen nabij is. En ons de kracht wil geven om als liefdevolle mensen te leven. Weet dat de genade van onze Heer Jezus Christus ons verlost heeft. Elke dag vergeving van zonde geeft en ons kracht geeft om elkaar te vergeven. En weet dat de Heilige Geest God in ons en met ons is. Dat Hij met ons meegaat om ons te laten groeien in geloof. Ook in hoe wij met anderen omgaan.